Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Zondag 1 februari 2026 werd een zondag waarop Feyenoord werd afgesminkt met een hoofdletter A in Eindhoven door koploper PSV. Feyenoord had niets in de melk te brokkelen, maakte niets klaar, liet helemaal niets zien, verloor met 3-0 en daarmee kwam het eigenlijk nog genadig weg. We gaan erover napraten en over wat voor gevolgen dat heeft voor het Feyenoord van nu en het Feyenoord van de toekomst met de heren Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. Mannen, wat vonden jullie het meest schrijnende om mee te maken, om te zien bij Feyenoord op deze zondag?
Dat er bij Feyenoord 0,0 beleving, inzet, passie en strijd zichtbaar was. En dat het gewoon een gênante wanvertoning was die Feyenoord afleverde in Eindhoven.
En nu Dennis van Eersel?
Nou, als je zo in de eerste 17 minuten op historische wijze je doelpunten weggeeft. En nog nooit is Feyenoord zo snel in de Eredivisie op een 3-0 achterstand gekomen. In zo'n belangrijke wedstrijd. Dan geeft dat heel erg te denken. Heb je eigenlijk zoiets, dit kan toch niet zonder gevolgen blijven in deze hele reeks, dit dan ook nog eens leveren.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Laten we meteen maar even over die gevolgen gaan praten dan. Want ik heb in deze podcast al heel vaak, ben de tel al kwijt, de vraag opgeworpen hoe lang Robin van Persie nog houdbaar is als trainer van Feyenoord. Maar ik doe het nu maar weer, want de vraag is misschien nu wel relevanter dan ooit.
Nou, wat ik vooral vind is dat je... Je kunt zeggen inderdaad van oké, we hebben een mindere wedstrijd gespeeld. Of je kunt verliezen bij PSV. Dat kan. Maar dan wil je wel zien dat spelers door het vuur gaan. En dat ze laten zien dat ze echt voor willen gaan. Nou, dat heb ik vandaag echt geen één seconde gezien. Ja, en dat geeft dan ook wel te denken. Wat kan de trainer dan nog doen met zo'n spelersgroep? Hè? Als Timon Wellenreuther na afloop bij de persconferentie zegt... Ja, we hebben een duidelijk plan en het is allemaal duidelijk wat we moeten doen. Ja, maar er komt gewoon, ik ga het gewoon op zo'n Rotterdam zeggen, geen reet van terecht.
Nee.
Ja, dat geeft dan toch wel te denken.
Wat voor indruk maakte Van Persie op die persconferentie? Nog steeds hetzelfde, nog steeds strijdbaar. Want we hebben natuurlijk vorig seizoen na Willem II uit die beruchte persconferentie van Brian Priske gezien. Die een vraag kreeg over het heilige vuur en dat hij dat toen niet meer zag. Is Van Persie ook aangeslagen op die manier of is dat heel anders?
Ja, in woord gaf hij wel aan nog strijdbaar te zijn. En pakte hij ook heel erg de rol als de verantwoordelijke hiervoor. Zonder ook de verantwoordelijkheid dan te nemen. Want als je verantwoordelijk bent hiervoor... en hij beaamt in een vraag van Dennis Kranenburg ook dat... Ik noem het even in mijn eigen woorden... de spelers hem ook in de steek hebben gelaten. Mm-hmm. Dat de spelers ook niet hebben geleverd wat je mag verwachten. Ja, dan kun je zeggen ik ben er verantwoordelijk voor. Maar als het geen enkele consequentie heeft vervolgens... ja, wat betekent die verantwoordelijkheid dan? Dus ik vond hem... heel ingetogen, heel timide in woord. Wel strijdbaar zei hij dat hij zelf nooit de handdoek zou werpen. Dat hij zelf nooit op zal stappen. Maar ja, ik vond het niet vol overtuigend. Nee.
Maar wat is dan de druppel voor Feyenoord om wel in te grijpen? Is die druppel niet vandaag wat we gezien hebben op bezoek bij PSV?
Nou, wat je volgens mij vooral wil zien bij een ploeg, Jesse, waar de nood aan de man is... is dat die ploeg in ieder geval laat zien dat ze willen... Dat je daar in ieder geval iets in laat zien. Hè? En je hoopt ook als het minder gaat dat het voetballend op een gegeven moment ook gewoon beter gaat. Maar ook die lijn, die zie je niet. Ja, en als je dat ook gaat zien, en we hebben het inderdaad al eerder ook gezegd. Hè, je bent uit Europa nu inmiddels. Nee, je bent uitgeschakeld in de beker. Plek 2 ben je virtueel eigenlijk ook kwijt. Hè, want NEC heeft in principe minder verliespunten. Moet er wel een wedstrijd dan extra spelen. Die moeten dan ook nog maar eerst winnend afzien te werken. Maar dan zou je die plek 2 ook kwijt zijn. Ja, het is een kwestie van wachten. En zeker als je op deze manier door blijft gaan. Dat je die plek 2 ook gewoon echt uit handen gaat geven. Want er zit gewoon helemaal niks bij.
Is qua verliespunten al zo, hè?
Ja, nee, dat zeg ik net. Maar dan moeten ze eerst die wedstrijd nog winnen bij NEC.
Okay.
En Ajax speelt dan wel met 2-2 gelijk bij Excelsior. En vooraf was het ook 2-0 achter, 2-2, haha. Ja, uiteindelijk loopt Ajax gewoon weer een punt in.
Maar waarop kunnen we nu baseren dat dit een incident was? Wat Van Persie natuurlijk zegt.
Want is het niet?
Nee, jij zegt meteen dat is het niet. Dus waarop moeten we dan baseren dat het volgende week bijvoorbeeld uit bij Utrecht opeens beter zal zijn?
Nou, omdat dat, zeker bij het huidige Utrecht, geen grote wedstrijd is. Maar Van Persie, ook vorig seizoen meegenomen, heeft nog geen grote wedstrijd. En daarmee bedoel ik tegen de traditionele top 3 of een Europese ploeg met een iets hoger niveau dan Sturm Graz of Panathinaikos. Ja, de echt serieuze tegenstanders, daar heeft Feyenoord nog geen enkele keer iets tegen gehaald. Ook omdat er nooit een aanpassing in het strijdplan is. Het is altijd hetzelfde plan. En als dat plan niet werkt en je blijft datzelfde plan toch uitvoeren, ja, dan moet je ook niet verbaasd zijn dat je hetzelfde resultaat aan het eind van de rit krijgt. Wat ik wel vind, Van Persie gaat vandaag wel voor zijn spelers dan ook staan. Hij pakt die verantwoordelijkheid. Niemand die dat bij Van Persie zelf doet. Want dit is een beginnende trainer met beginnersfouten. En als je hem zo laat bungelen zoals je nu doet als club zijnde, ja, dat is eigenlijk ook niet netjes.
Wat dus verwacht je dan, Den? Wat verwacht je
nou
dan?
Dat of het is nu het moment om afscheid van elkaar te nemen. En met de resultaten die je ziet zou dat niet gek zijn. Ik denk bij menig club met deze resultaten dat menig trainer al gesneuveld zou zijn. Dus ik ben niet verrast als dat bericht toch zou komen. Dat Feyenoord toch zoiets heeft van, dit gaat hem uiteindelijk niet worden. Maar als dat er niet komt, is stilte zou ik net zo slecht vinden. Maar die stilte is wel gebruikelijk vanuit de huidige directie van Feyenoord. Maar er is ook niet iemand die dan nu opstaat van, ja, Van Persie is verantwoordelijk, maar wij hebben hem aangesteld. En het is een beginnend trainer. En we weten dat het risico erin zat dat dit gebeurde. Dat gebeurt nu, maar wij blijven volledig achter hem staan. Ik weet dat hij dat recent gezegd heeft, Dennis de Kloeze, op die nieuwjaarsreceptie. Maar we zijn inmiddels toch weer even verder. De druk neemt echt alleen maar toe. Ik ben benieuwd of het stil blijft. Ook als er dus niks gebeurt, of het dan ook stil blijft. Begrijp je wat ik bedoel?
Zeker, ja.
En dat zou ik niet goed vinden.
Ja. Nee,
richting een beginnend trainer. Die moet je dan ook, als je ervoor kiest om hem te laten zitten, dan moet je hem ook verder beschermen. En dan moet je als directeur hem ook uit de wind gaan houden nu. Als je die keuze maakt om hem te laten zitten.
Ik had het met analyticus Emiel Schelvis op Radio Rijnmond vlak na de wedstrijd ook over deze vraag van, moet je Van Persie nu laten zitten of moet je afscheid van hem nemen? Hij zei, nou, wat mij betreft laten we Van Persie zitten, maar gaat Dennis de Kloeze komende week heel snel aankondigen dat hij afscheid neemt van het technisch directeurschap bij Feyenoord? Is dat ook iets wat jullie voorkeur zou genieten?
Ja, ik vraag me af wat dat nu op korte termijn voor effect op het veld gaat hebben als er een directeur nu weg zou gaan.
Ik denk dat je wel beaamt dat dat goed zou zijn. Dat we inmiddels kunnen maken. Hè? Dat zei je nu niet bij. Dus ik help je even, omdat ik wel denk dat jij er zo in staat ook. Maar ik ben het helemaal met je eens. Dat lost natuurlijk met de sportieve crisis in het hier en nu niets op dat die rol wisselt.
Nee, maar dat andere, wat jij ook zei, Den, daar hebben we natuurlijk eerder ook al over gehad. Dat we inderdaad ook vinden dat daar wel een verandering in moet gaan komen.
Zeker. Ja.
Maar wat kan die sportieve crisis dan wel op korte termijn oplossen? Moeilijke vraag.
Ja, maar daar hebben we het al ver voordat we zo diep in de reeks zaten als nu al een keertje over gehad. Ook met Van Persie zelf. Dat ik heel sterk moet terugdenken ook aan het eerste jaar van Gio. Met een beginnend trainer. Gio was zelfs nog even assistent geweest. En Van Persie niet. Hè. Die heeft bij Heerenveen dan zijn vlieguren gemaakt. Met een beginnend trainer. Die moet je ook gewoon helpen. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Ook bij een klankbordfunctie. Dus iemand dat zelf niet wil, dan moet je misschien dat iemand dan toch ook maar opleggen. Of toch op diegene inpraten dat het wel verstandig is. Ja, Feyenoord heeft ervoor gekozen om niets te veranderen. Van Persie heeft ervoor gekozen om niets te veranderen. Want hij heeft zijn klankborden al. Ja, en je ziet geen progressie en verbetering en verandering. En dat is natuurlijk wel kwalijk. Want fouten maken hoort erbij. Fouten maken is, als je ervoor kiest om een trainer die beginnend is aan te stellen, ook helemaal niet erg. Want dat moet je incalculeren. Dat is volstrekt logisch. Maar je wil wel zien dat iemand ook leert van zijn fouten en bereid is om te leren van zijn fouten. En dat mis ik heel erg.
Ja, ik denk wel dat als je het hebt over een klankbord, ik denk namelijk dat het klankbord er al lang is. Sterker nog, ik denk dat er meerdere klankborden al zitten. René Haken heeft natuurlijk heel veel ervaring ook als het
dat
gaat om
assistenten, dat is assistent.
Ja, dat weet
dat
ik.
Is niet wat ik bedoel.
Nee, ik snap wat je bedoelt. Je bedoelt iemand die er wat meer als een helikoptertje boven hangt. Ja. Maar het is ook niet
de
dat
coach
hij
voor de coach.
Ja, nee, dat snap ik. Maar het is ook niet zo dat ja, zij ook niet dingen meegeven natuurlijk. Hè? En dan, die praten ook met elkaar, met dat groepje assistenten. Die maken dat ook met elkaar, een plan, en doen alles met z'n allen.
Maar dat werkt blijkbaar niet.
Nee,
het is niet voldoende. Dus dan moet er iets bij.
Ja. Ja, ik ben wel benieuwd, stel dat de uitkomst is, wie dan.
Het is wel heel erg laat hoor, als je nu nog daarmee komt.
Nee,
hier 100%. Hebben we er echt al maanden geleden over gehad.
Ja, nee, 100% mee eens. Ik ben wel benieuwd waar je dan nu nog mee gaat komen. Ik denk ook niet dat nu de oplossing zou zijn.
Zagen we vandaag ook dat een van de fouten die Van Persie gemaakt heeft, daar zijn we het allemaal wel over eens, denk ik, de aanvoerderskwestie bij Feyenoord, dat hij hem vandaag ook in Eindhoven weer heeft achtervolgd. Want hij heeft Timon Wellenreuter de nieuwe aanvoerder van Feyenoord gemaakt. Nou ja, en als iemand door de mand viel vandaag, door het ijs zakte, pak eraan vast wat je wil, dan was het Wellenreuter wel natuurlijk.
Ja. Wel een rode zakte vandaag inderdaad flink door het ijs. Ja, en je hoopt dan dat je aanvoerder juist degene is die dan die ploeg bij de arm neemt. Maar ik moet eerst zeggen dat gewoon eigenlijk vandaag niemand thuis gaf hoor, bij Feyenoord. Ik vond echt van alle spelers die sowieso begonnen, ja, vond ik echt gewoon heel erg ondermaats. En Wellenreuther daarin ook, die deelde volop in de malaise. Hij zei ook van ja, die eerste vrije trap, of die eerste goal, die vrije trap, ja, het was wel heel scherp aangesneden. Je komt dan uit, ja, als je blijft staan, dan heb je hem ook niet. Dat ik denk, ja, dat vind ik echt wel, ook wel weer heel makkelijk. Die tweede...
Het is toch basisregel, Den, dat in het eigen 5-meter gebied moet je, ongeacht wat er gebeurt als keeper, in je eigen gebied heersen. Moet je heersen.
Ja, inderdaad. Er stonden wel twee spelers bij, Tagalina en Ueda, die deden ook niet heel veel. En dan heb je daarna ook nog die tweede goal. Ja, ik vind het wel grappig. Wellenreuther noemde het van, ja, we moeten in de spiegel kijken. Maar hij vond die eerste, ja, ze zijn gewoon een goede scherpe vrije trap. En die tweede was een voorzet. Ja, daar zat ik dan wel aan. Maar ja, er staan daarna ook nog drie spelers achter die dan nog wat kunnen doen. Dat ik denk, ja, je kan wel in de spiegel kijken. Maar het is wel de bedoeling dat je hem dan ook de goede kant opzet. Dus dat je niet tegen de achterkant van die spiegel gaat staan kijken. Dat vind ik dan wel een beetje, weet je wel. Je moet dan ook gewoon eerlijk zijn. En hoe vaak horen we dat ook? Ja, we moeten naar onszelf kijken. We moeten in de spiegel kijken. Ja, ze staan inmiddels zoveel in de spiegel dat ik denk van, ja, als er niks uitkomt, wat is dan, wat zeg je daar dan eigenlijk mee?
Dat is ook niet echt fijn aanvoerder waardig, toch? Om zo, ontkennend eigenlijk over je eigen optreden de mensen of de pers te woord te staan.
Nee, je moet gewoon zeggen, joh, het waren gewoon twee ballen. Daar had ik gewoon meer aan moeten doen. Ik vind het heel vervelend. Dat is het, punt.
Waar, we kunnen, dit kan een heel lang antwoord worden, maar we gaan nog een poging doen om een beetje te duiden bij wat er allemaal misging bij Feyenoord vandaag. Wat, was het al vanaf de aftrap dat jullie zagen van er zit helemaal niks in? Was het vanaf die eerste goal? Wanneer was het eerste moment dat jullie zoiets hadden van dit wordt echt helemaal niets vandaag?
Nou, weet je, Jesse, dit is misschien heel gek. Dat had nog niet eens gehoeven. Ik vind niet dat PSV tot grote hoogte is gestegen om aan zijn goals te komen. Tweede helft vond ik van beide kanten heel erg matig. Misschien was het zelfs wel een 0-0 wedstrijd. Je weet nooit hoe het was geweest als PSV nog wel had gemoeten. Want de wedstrijd was ook in de knip. Net als Betis, ze hoefden niet meer. Maar als je zo makkelijk je goals weggeeft, nog voordat het eigenlijk echt kansen zijn. Die 1-0 is inderdaad een vrije trap. Dat is een gevaarlijk moment. Maar die tweede en vooral die derde is natuurlijk lachwekkend hoe je dat doelpunt weggeeft. Als Feyenoord zelf zei, dan kijk ik vooral echt naar Harts Moussa. Maar was PSV nou zo geweldig? Je geeft echt cadeautjes weg als goals. PSV hoeft niet eens goed te zijn om binnen 17 minuten op 3-0 te komen.
Maar dat is ook het meest pijnlijke, toch, dat PSV voor mijn gevoel na die 3-0 echt op 50% gespeeld heeft de rest van de wedstrijd. En Feyenoord creëerde alsnog helemaal niets.
Ik denk dat ze in Eindhoven misschien ook wel gewoon geleerd hebben van het verleden. PSV heeft ooit zeer ruim van Feyenoord gewonnen. Hè? Een historische uitslag. Maar in de jaren die daarop volgden, hebben ze het heel moeilijk gehad in de Kuip. Want er kwamen een soort revanche-gevoelens naar boven in Rotterdam. Als je een tegenstander echt vernedert, en met dubbele cijfers doe je dat, die kan echt terugkomen. Dus ik denk dat PSV ook gewoon, met ook de periode waar ze zelf in zitten, misschien konden ze ook niet, zelf ook niet zoveel beter. Dat sluit ik ook niet uit. Want zo geweldig was het allemaal niet. Maar dat PSV daarin misschien ook wel verstandig is geweest. Want dat hoefde vandaag ook niet. Die gaan gewoon op hun dode akkertje richting de volgende landstitel. En ze vonden het allemaal volgens mij wel best. Mededogen was er.
Ja, ik denk als je van de week een zware wedstrijd in de Champions League hebt gehad. En je staat na 17 minuten op 3-0 voor. Dat je denkt, joh, jongens, het is goed zo. We gaan lekker, we schakelen lekker even 18 versnellingen terug. Dan maakt het toch ook niet meer uit.
Ik zag niet de drive van, oh, we gaan ook nog voor die 4, nee, die 5, die 6.
Nee, maar 3-0 is ook gewoon 3 punten. Je komt echt niet meer in gevaar. Dat weten ze zelf ook wel.
Wat mij opviel, Harts Moussa geeft die verschrikkelijke bal waar de 3-0 uitkomt. Maar is natuurlijk wel een van de bepalende spelers van Feyenoord. Wordt er in de rust afgehaald? Zit daar iets nog verder achter? Ja. Hebben we daar enig zicht op?
Wat me opviel tijdens die eerste helft, Van Persie was een beetje boos op Harts Moussa. Die gaf op een gegeven moment ook aan van, ja, wat is er nou? Heb je last? Wil je wisselen? Ga zitten? Wat is er aan de hand? En Harts Moussa die maakte zo'n soort gebaar van, nou ja, nee, niks eigenlijk. En ja, er was een beetje miscommunicatie tussen die twee. En ook wat gebaartjes, zeg maar, links en rechts. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, we hebben Harts Moussa in de eerste helft ook gewoon helemaal niks zien doen.
Ja. Van Persie zei er net bij een van de collega's dat het met zijn fitheid inderdaad te maken had. En met dat momentje dat hij geen risico wilde nemen.
Ja,
nou ja. Hij nam hem een beetje in bescherming.
Ja, nou, hij speelt natuurlijk gewoon een dramatische wedstrijd. En dan hoop je dat met Borges misschien nog net even iets meer, dat hij er nog net iets meer uit weet te peuren. Misschien dat er daar nog wat meer van zou komen.
Die kreeg nog een kans, zeg.
Ja, ja, maar die schieten van 7 meter, 70 meter over.
Richting Oorschot.
Ja, ook wel op, ook wel waar we eigenlijk hadden moeten parkeren.
Leuke, ja. Leuke invalbeurt, hè, voor Borges. Zo'n kans missen, rood pakken.
Ja, rood was wel ongelukkig, hoor, zeg ik wel. Ik, weet je, hij gaat vol op die Achillespees staan. Ja, dat mag nou eenmaal niet.
Nee.
Krijgt daarvoor rood. En daar draait dus de VAR het dan ook niet voor terug. Hij keek er niet naar. Dus ik denk niet dat het een bewuste schop op die Achillespees was.
Hij raakte hem heel nasty, maar hij echt 0,0 bewust.
Klopt,
inderdaad.
Maar volgens de regels is het wel rood. Weet je, onkunde. Daar kun je iemand ook mee blesseren. Dus ja, dat is nog steeds diezelfde straf.
Ja, ja. Hoe is, moeilijk om te beoordelen na zo'n ineenstorting, maar hoe is de terugkeer van Sint-Juste bevallen bij jullie?
Ja, dit is, ik vind het is ook natuurlijk een hele moeilijke wedstrijd om voor hem ineens maar te spelen. Als je zo lang geen wedstrijd hebt gespeeld en je wordt maar gelijk tegen PSV in de basis gezet. Je zag ook aan hem, hij probeerde een aantal keer ook de boel aan te jagen. Gaf ook een aantal spelers echt op te flikken. Mm-hmm. Zo van, hey, kom op, we moeten er bovenop zitten. We moeten meer druk erop krijgen, meer inzet erin tonen. Maar ja, uiteindelijk is dat voor hem natuurlijk ook gewoon moeilijk om, als er op een schip op 8 plaatsen water omhoog begint te komen. Ja, dan kun je met een emmertje heen en weer gaan rennen. Maar het bootje gaat gewoon naar beneden, hoor.
Ja, zo is het. Hoe nu verder, mannen? Want het seizoen gaat verder. De realiteit gaat verder. Feyenoord moet gewoon tweede worden. Zo simpel is het. Feyenoord staat qua punten ook nog tweede. Maar Ajax en NEC hijgen in de nek, zoals jullie al zeiden. NEC heeft nu zelfs minder verliespunten. Hoe nu verder voor Feyenoord?
Dat gaan we merken. Of Feyenoord nog steeds dat vertrouwen heeft dat het op deze manier tegen andere tegenstanders er wel goed komt. Komt Utrecht uit, Go Ahead thuis. Ja, er zijn al zoveel momenten geweest. Volgens mij hebben we het hier vorige week ook over gehad. Hè? Zoveel momenten geweest om te kunnen ingrijpen. PSV uit is een wedstrijd die je kan verliezen. Dus als je de gedachtegang volgt van de leiding van Feyenoord tot nu toe. Sluit ik het ook niet uit dat er niet ingegrepen wordt na PSV uit.
Maar er komt er wel een serie wedstrijden aan.
Dat zeiden we hiervoor toch ook, Jesse. Ja. Hoe vaak hebben we niet al in de laatste maanden gezegd, er komt nu een serie aan. Dit hebben we toch ook gezegd meteen na de winterstop. Hebben we dit toch gezegd met Heerenveen uit, Sparta thuis, Heracles thuis. Ja, als je daar ook al in gaat morsen met het blok wat daarna komt. Ze hebben gemorst en het is zonder gevolgen gebleven. Dus jij zegt, hoe nu verder?
Dus jij denkt,
mogelijk gewoon zoals het gaat.
Dus jij denkt, als er echt heel slecht gescoord wordt in de serie Utrecht uit, Go Ahead thuis, Telstar thuis, Twente uit, dat voor jouw gevoel niet heel veel uit gaat maken?
Ik weet het niet meer, Jesse. Want ik heb al eerder en langer het gevoel van, ja, je ziet toch dat er geen progressie is, dat het niet beter wordt en dat je ook op het niveau boven de trainer moet gaan evalueren. Omdat je 2 seizoenen achter elkaar in zo'n situatie komt. Ja, dat mag ook heel erg duidelijk zijn. Maar blijkbaar is de leiding van Feyenoord denkt hier anders over.
Ja, en het is nu ook nog eens zo dat welke tegenstander je nu ook tegenover je krijgt. Ze ruiken allemaal bloed. Omdat ze allemaal weten, Feyenoord is in een dramatische fase. Krijgen in elke wedstrijd doelpunten tegen. Het is al, ik zeg even uit mijn hoofd, nu 12 wedstrijden. Niet gelukt om de 0 een keertje te houden.
Ja, nou zeg je, elke tegenstander hebben ze nog het meeste geluk. Dat de komende tegenstander zit echt in de identieke, zo niet een nog slechtere positie. Dus met Utrecht natuurlijk, met Ron Jans. Ja. Wat ook een heel erg triest verhaal is. Van iemand. Die stonden natuurlijk echt bijna onderaan toen hij kwam. Geweldige resultaten neergezet.
Ja.
En nu inderdaad een hele dramatische reeks in zijn laatste jaar. Dat had Jans voor mij ook niet verdiend, hoor. Maar als Van Persie er nog zit volgende week, dan krijg je wel een duel met Jans en Van Persie. Die staan allebei zo onder druk dat je ook het gevoel hebt dat degene van die twee die dat echt niet wint, dat kan echt wel het laatste zegje zijn. Als die met Van Persie niet al geweest is.
Ja. Tot slot voor wat betreft deze podcast, mannen. Dat wil ik onbenoemd laten. Want ook Emiel viel dat op en mij ook wel. Ik merkte op de radio ook echt dat, kijk, jullie hebben natuurlijk allebei een Feyenoord hart. Dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken. En als we dat al willen, is dat een beetje mislukt, denk ik. Het doet jullie ook echt wat, hè? Hoe Feyenoord vandaag weer door de mand valt. Ja. Ik hoor dat het jullie ook gewoon raakt.
Ja.
Maar je wordt er ook verdrietig van, Jesse. Als je een paar jaar geleden was Feyenoord ongenaakbaar. En was er groeiden de bomen tot in de hemel. Laat ik het maar zo zeggen. Europese finale gehad. Landskampioenschap gehad. Feyenoord won een beker. De Johan Cruijffschaal werd nog binnengehaald. En als je dan hoort de blauwdruk liggen. Dus als er uiteindelijk dingen gaan veranderen. Niks aan de hand. Dan pakken we daar gewoon op door. Nou ja, je bent nu 2 jaar verder. Ja, en het is gewoon een soort kaartenhuis. Waar een hele grote ventilator voor is gezet. En het is gewoon als een kaartenhuis in elkaar gezakt.
Ja. Dit is waar van de week ook in Sevilla een van mijn vragen aan Van Persie vandaan kwam. Over, oké, is dit dan waar nu de lat ligt? bij Feyenoord. Is dit dan het verwachtingspatroon dat we hier dan positief en tevreden over kunnen zijn? Want je hebt wel gewoon net verloren. In een wedstrijd waarbij het eerste half uur ook gewoon echt slecht was van de kant van Feyenoord. Dat was toen in Sevilla. En als je dan terugkrijgt, ja, maar ik mag toch blij zijn met mijn ploeg. Natuurlijk mag die blij zijn met mijn ploeg. Dat vind ik, ben heel erg van het positief omdenken. Maar je moet wel ook realistisch blijven. En het gaat gewoon heel erg slecht met Feyenoord. Het is niet al te lang geleden nog erg goed gegaan met de club. En ik heb dan niet het gevoel dat wij zitten dan misschien wat dichter op de supporters daarin. En als je bij een club werkt, dan moet je daar ook een zekere scheiding in hebben als professional. Maar ik heb gewoon niet het gevoel dat dat wederzijds is. Dat die urgentie ook gevoeld wordt. Dat die pijn ook echt zo beleefd wordt. Van Persie zegt dat ook wel. En als hij dat op de persco zegt, dan geloof ik hem daar ook in. Maar ik zie niets in wat er nou echt aan gedaan wordt om het te keren. Of de dingen die wel gedaan worden, die werken allemaal niet. Ja, dat is gewoon hartstikke pijnlijk. En maakt inderdaad ook wel een beetje verdrietig.
Ja, zo is het, Dan. Daar heb ik helemaal niets aan toe te voegen. Goed, dan zijn we er
voor. Dus gelukkig wel. Dan ga ik wel weer afsluiten. Want bij mij gaat straks wel het knopje zo meteen om. En dat kan ik elke Feyenoorder wel echt adviseren. Om je levensgeluk in zijn algemeen zou ik niet in handen van Feyenoord leggen. Dan heb je geen leuk leven. Nee, want er zijn te vaak ook dit soort momenten geweest. Dus doe dat absoluut niet. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen levensgeluk. Dus geniet van alle andere mooie dingen die er zijn. Maar Feyenoord biedt dat op dit moment even niet. En ik heb niet zoveel zicht en vertrouwen op dat nu opeens uit het niets dan weer beter gaat worden. Ik zie weinig handvaten waardoor ik denk, ja, maar dit zorgt ervoor dat er nu opeens wel weer een goede reeks komt. Als het blijft zoals het nu is.
Feyenoord supporter ben je niet voor je lol, zei een groot schrijver ooit.
Ja, er zijn ook clubs waar je het veel erger nog hebt dan bij Feyenoord, hoor. Ja. Want Dan heeft het net over Europese finale, landstitel, noem maar op. Er zijn ook clubs die winnen nooit wat, hè. Die hebben alleen maar de dalen.
Ja.
Dus dat die relativering mag er, als je Feyenoord er bent, ook wel eens zijn. Maar vandaag is misschien niet helemaal de juiste dag.
Ga even stoppen hier, dan flikker ik je gewoon die waar aan.
Mee te komen. Alles is relatief. Eindigen we deze podcast toch nog met een lach. Mannen, bedankt.
De eerste en de laatste. Nog steeds.
Zo is het. Mannen, bedankt. En jij bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We zijn er volgende week zondag natuurlijk. Wat er ook met Feyenoord gebeurt, gewoon weer met een nieuwe podcast naar Utrecht uit. Tot dan.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.